Dag Knappert. We gaan het in deze aflevering hebben over spataderen. Niet heel sexy, wel heel vervelend als je ze hebt. Mijn gast in de studio is dermatoloog Bibi van Montfrans. En zij heeft als specialisme flebologie en houdt zich dus bezig met het behandelen van spataderen. Mijn naam is Sietske Atsma en leuk dat je luistert naar de Wie Mooi Wil Zijn podcast. La 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 la. Dermatoloog Bibi van Montfrans, welkom in onze podcast. Leuk dat je er bent.
Superleuk om hier te zijn.
Ja. We gaan het vandaag hebben over een onderwerp waar ik echt helemaal niks van weet. Twee onderwerpen eigenlijk. Dat zijn spataders en oedeem. Jij weet er wel veel over. Kun je vertellen waarom je juist daarin hebt gespecialiseerd? En in wondzorg, geloof ik, hè, ook.
Ja, precies. Ja, ik denk dat het eigenlijk toevallig op mijn pad is gekomen toen ik mijn opleiding deed tot dermatoloog in het academisch ziekenhuis in Utrecht. Op een gegeven moment moest ik een presentatie houden over wonden en de richtlijn ulcus crurus, zo noem je een officiële term, een wond.
En hoe? Zeg, nog een keertje?
Een ulcus, dat is een wond.
Ja.
En het crurus, dat is het been, dus beenwonden.
Oké. Okay.
En toen ben ik me erin gaan verdiepen. Het is niet echt een sexy onderwerp, maar ik vond het sprak me heel erg aan.
Ja, want een beenwond, ik heb natuurlijk wel een klein beetje ingelezen. Dat is ook iets wat je kunt krijgen van een spatader, hè? Klopt dat?
Ja, zeker. Spataderen, die, als je ze lang hebt, kunnen ze aanleiding geven tot veranderingen van de huid. Je kan bijvoorbeeld bruine verkleuring krijgen van je huid. Je kan ook eczeem krijgen. Uitdeem, waar je het net al even over had. En zeg maar het eindstadium van spataderlijden kan een open wond van het been zijn.
Pittig. Ja. Misschien moeten we dan maar eventjes bij het begin beginnen. Wat is een spatader eigenlijk?
Ja, een spatader, dat is een kronkelende ader, of een ader die meer is gaan kronkelen dan een gezonde ader. En die ook wat groter is geworden, dus een breder. En daarin stroomt het bloed niet meer goed terug van je voet naar je hart. Maar het zakt eigenlijk terug naar beneden met de zwaartekracht mee.
En krijg je dan dat hij verwijt of dat hij die kronkels inderdaad?
Precies. Ja. Dus wat ik eigenlijk nu beschrijf is een oppervlakkige spatader. Dus die je aan de buitenkant ook kan zien. Maar je kan ook spataderen wat dieper hebben. En dat zie je dan niet aan de huid, aan de oppervlakte. Maar dat kan je dan wel met een echo onderzoeken. En dan gaat het er echt over van, goh, stroomt het bloed terug de verkeerde kant op? Terug naar je voet in plaats van naar je hart toe.
Oké. Okay. Een spatader, als ik daaraan denk, is dat vooral dan het esthetische. Er zijn natuurlijk denk ik ook wel wat verschillen. Hè? Soms zie je voornamelijk vrouwen, of tenminste, daar associeer ik het mee. Maar ik denk dat dat ook bij mannen kan voorkomen. Dat je wat rode, kleinere adertjes over de benen hebt lopen. Of juist echt zo'n beetje zo'n dikke. Dat zie ik dan vaak toch eerder wat bij wat oudere mensen. Is het dan zo dat, jij zegt, je kunt ook spataderen hebben die niet zichtbaar zijn. Merk je dat dan ook echt? Kun je daar echt last van hebben?
Ja, dus je kan zeker last hebben van spataderen. Je kan een zwaar gevoel krijgen in je been. Onrustige benen, krampen, vaak 's nachts. Het zijn niet hele specifieke klachten. Je moet heel goed doorvragen van, goh, denk ik dat de klachten die deze persoon aan zijn been heeft komen door spataderen? Of is het misschien de heup of de rug? Dat iemand anders beenklachten, een andere oorzaak heeft van beenklachten.
Oké, en moet je altijd iets doen aan spataderen? Of kun je dat ook gewoon zo laten zitten?
Je hoeft er niks aan te doen. Je kan er heel oud mee worden. Bijvoorbeeld gisteren zag ik nog een meneer van in de 70 met gigantische kabels zichtbaar. En ik dacht, nou, dat is niet gisteren ontstaan. Dus ik vroeg hem, goh, waarom bent u, wat had, maakte dat u besloot om nu te komen? Dat was omdat u toch echt vocht in zijn benen kreeg. Dus ja, op een gegeven moment kan je er last van krijgen. En als je echt klachten hebt, dan gaan we kijken of we er ook wat aan kunnen doen.
En wat kun je eraan doen?
Ja, precies. Nou, eigenlijk best wel veel. Je kan ze dus inspuiten met een vloeistof of met een schuim. En dan plakken eigenlijk de vaatwanden goed aan elkaar. En dan geef je daarna druk met een steunkous. En dan worden ze zeg maar opgeruimd door het lichaam.
En wat is dat voor vloeistof of schuim dan?
Dat heet etoxisch clirol. En dat is een mengsel van zeep en alcohol.
Ja. Klinkt heel raar.
Ja, ja, dus dat wordt al jaar en dag gebruikt. En we hebben dat ook vervolgd met de echo van waar gaat het dan naartoe. Dat gaat door de circulatie heen, maar dat heeft geen nare gevolgen. Het kan een migraine aanval uitlokken als je daar gevoelig voor bent. Maar dat is het dan ook eigenlijk wel.
En wat doet die vloeistof of dat schuim? Dat zorgt er dus voor dat die ader dan wordt opgevuld? Of hoe moet ik dat voor me zien?
Precies, dus hij wordt opgevuld en dan kan er geen bloed meer doorheen. En je geeft dus daarna druk van buitenaf. En dan worden die vaatwanden tegen elkaar aangeduwd. En dan verkleven ze eigenlijk aan elkaar vast. Zodat er geen bloed meer doorheen kan. En het zeg maar weggenomen wordt uit de circulatie.
Oké, en wat gebeurt er dan verder? Wordt dat een soort litteken?
Ja, dus dat wordt een hard strengetje. Bijvoorbeeld, ook gisteren zag ik nog een jonge vrouw van 26. En daar hadden we een spataderbehandeling gedaan en die had harde strengen. Dus daar was ze niet blij mee. Maar die gaan weer weg. Dus doorgaans lost dat helemaal op en wordt opgeruimd door het lichaam zelf. Eerst is er een soort ontstekingsreactie die plaatsvindt. Maar dat wordt dan helemaal opgelost. Dan heb je geen harde streng meer, is de bedoeling.
Oké. Is dat dan ook een behandeling die voor alle typen spataderen geschikt is?
Nou, dat inspuiten, dat is met name voor... Ja, dat kan je bij alle spataderen doen. Dus heel klein en groot. Maar hoe groter ze zijn, hoe minder de kans van slagen eigenlijk. Want dan kan je voorstellen dat er heel veel druk op zit en dat die vaatwanden, dat er heel veel druk van buiten moet komen om die vaatwanden tegen elkaar te drukken. Maar het wordt zeker ook voor grote spataderen gebruikt. Ook omdat het een heel vriendelijke behandeling is. Je spuit het in en iemand je geeft een steunkous en daarna loopt iemand weer naar huis toe.
Vriendelijk, is dat dan polyklinisch? En hoe verdoof je dat dan? Of is dat niet nodig?
Ja, goede vraag. Nee, het is dus eigenlijk niet nodig om te verdoven. Je gaat door de huid heen, dat voel je. Maar als je in het spataadertje zit, hoor je het in principe niet meer te voelen. En dat zou hetzelfde zijn dat als je een verdovingsprik zette. Dus voor het inspuiten is geen verdoving nodig. Maar misschien komen zo nog op andere mogelijke behandelingen en daar moet je wel verdoven.
Ja. En ga je dan die ader in ook ondergeleiden van echo?
Dat kan je doen als hij wat groter is. En de hele kleintjes, daar hebben we ook een... dat kan je met het blote oog doen. Maar je hebt ook een soort lampje waarbij je ze iets beter ziet oplichten. Dat gebruik ik ook wel vaak. Dan zie je ze nog iets mooier lopen.
Oké. Hoe is het herstel van zo'n behandeling?
Eigenlijk heel goed. Je krijgt een kous aan voor 48 uur, tenminste dat doen wij, dag en nacht. Dus ja, zo'n kous is even vervelend om mee te slapen. Maar je kan de volgende dag, je kan gewoon alles doen. En als je dus een wat grotere spatader hebt behandeld, dan kan je dus wel een harde streng voelen. Dan kan je ook eventueel paracetamol nemen, maar herstel is doorgaans heel goed.
Oké, super. Ja, dan andere behandelingen. Want ik heb ook wel eens gehoord over het chirurgisch uitsnijden van een ader. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, dat heet de ambulante flebectomie volgens de heer Müller. En dan zet je kleine sneetjes Ongeveer 3 tot 5 centimeter afstand van elkaar. En dan heb je een speciaal Müller-haakje. En dan haak je eigenlijk het bloedvaatje vast de ader. En dan vis je dat eruit met 2 kleine knijpertjes. En dan, ja, dat is voor de dokter heel leuk om te doen.
Ik kijk er heel enthousiast bij. Vind je het leuk om te doen, ja?
Ja, want ja, het is heel leuk om dan heel veel ader. Dus het is een beetje een soort vissen. Hè, om zoveel mogelijk vangst te hebben. En dan heb je de patiënt ook zo goed mogelijk geholpen om veel ader eruit te halen. En we kunnen het dan ook onderbinden met een knoopje. En wat ik er ook eigenlijk leuk aan vind, is dat we dan vaak gewoon een leuk gesprek hebben tijdens de behandeling. Dan praten we
want
over
ook
andere
dat
dingen.
Weer kan onder plaatselijke verdoving.
Ja, zeker.
Want dat moet wel verdoofd, lijkt me.
Dat moet zeker verdoofd, want anders dan voel je een naartrekkend gevoel. Dus dat doen we.
Ja, zit je dan een blok met been of zit je lokaal verdovingsprikjes?
Precies, we zetten dan lokale verdovingsprikken. Maar ja, we gebruiken daar een apparaat voor. Dat heet tumescent anesthesie. En dan heb je een hele dunne naald. En dan kan je een groter gebied makkelijk verdoven met minder prikjes.
Oké. Okay. Je zei net ook al even steunkousen. Kun je met steunkousen ook de vorming van spataderen voorkomen?
Dat is niet aangetoond. En het dragen van steunkousen, dat geeft gewoon op de dag zelf, kan dat verlichting geven. Dus dat je minder zwaar moe gevoel hebt en minder vocht, minder oedeem in je been. En het is aangetoond dat je een open been kan voorkomen daarmee. Dus de late verschijnselen van spataderlijden, daar is het echt op aangetoond. Maar goed, als je goed nadenkt, dan denk je wel van, goh, als ik de druk in mijn been meer optimaal maak, beter maak door mijn steunkous te dragen, dan zal ik ook minder later verschijnselen ervan hebben.
Ja, wat kun je zeggen dat het risico ook een stuk hoger is als je een staand beroep hebt? Kapsters, verplegers.
Zeker, ja. Dus wij proberen het goede voorbeeld te geven door zelf ook steunkous te dragen. En ook dat het... heel veel mensen denken van, ik ben afgeschreven als ik een steunkous moet dragen. Dan doe ik niet
draag
meer mee.
Draag je nu ook steunkousen?
Nee, om eerlijk te zijn niet. Nee. Ik ben gewoon ook wel eerlijk. Ik vind ook gedoe om ze aan te trekken. En dat vinden mensen ook heel vaak. Maar we proberen wel echt het imago te verbeteren. En ik ben blij ook nu met de sporters die veel vaak compressiekousen dragen. Dus die doen het gewoon ook al uit zichzelf, omdat ze beter presteren dan. En je hebt minder zware benen aan het einde van de dag. Dat is gewoon echt het geval.
Ja, dus je probeert het imago van de steunkous wat sexier te maken. Zijn ze altijd nog dik en huidskleurig? Net als de oma's ze vroeger aan hadden?
Precies, nee, zeker niet. Ze zijn in alle kleuren en ze hebben ook mooie randjes. Kan je met de kanten randjes en je kan ook panties aanschaffen. En dan kost het natuurlijk wel iets meer. Maar er zijn allerlei type steunkousen en ook mannenmodellen met een ribbeltje erin. En dunner voor de vrouw, wat doorzichtiger. En dus daar is heel veel ontwikkeling.
Iedereen aan de steunkous.
Ja.
Is het ook zo dat het goed is om steunkousen te dragen tijdens een lange vlucht?
Ja, het is wel aangetoond dat volgens mij zijn de vluchten langer dan 8 uur. Hè, dat je dan meer trombose, diepveneuze trombose kans hebt. Dan kan het gewoon helpen om een steunkous te dragen. Wat ook heel belangrijk is, is om gewoon vaak eventjes op te staan en een klein stukje te lopen. Of je enkels of je voeten zeg maar een beetje een soort van gas te geven. Dat je pompt en het vocht uit je benen pompt.
Oké. Okay. We hebben het inspuiten van de spataderen besproken. Het chirurgisch verwijderen. Zijn er nog andere behandelingen mogelijk?
Zeker. Er zijn eigenlijk nog best veel andere behandelingen mogelijk. En om ze zeg maar onder één groep te scharen, is het zo dat je dus een spatader kan aanprikken. Dus een diepere liggende spatader die je aan de buitenkant niet ziet. Met een naald. En dan ga je naar binnen met een voerdraad. En dan kan je bijvoorbeeld met laser behandelen. En die laserdraad die is heel dun. Die breng je dan helemaal in de ader van het hele stuk wat je wil behandelen. En dan verdoof je rondom die ader, zodat de rest van het weefsel beschermd blijft. Dat je dat niet mee behandelt. En dan doe je de laser aan en die verwarmt het bloedvat.
Is dat een beetje een lipolaser idee? Met zo'n dunne plastic draad waardoor de laser loopt?
Ja.
Oké.
Ja. En dan trek je die laser langzaam terug en dan verwarm je zo het hele bloedvat. En dat kan ook met een meer, zeg maar, magnetronstralen. Kan je dat ook doen, dan wordt het wat minder warm. En ja, je kan dat ook doen bijvoorbeeld met die vloeistof wat ik net zei. Dat je die dan zo helemaal inspuit met een draad. En dan hoef je niet die verdoving eromheen te leggen. Dus er zijn verschillende methodes. Je kan er ook lijm in aanbrengen in een ader, in een spatader. Dus er zijn allemaal ontwikkelingen.
Zeep, lijm.
Ja, ja. Maar wij gebruiken gewoon de laser, wij verwarmen het.
Ja, oké. Okay. Is het altijd verzekerde zorg?
Het is zeker niet altijd verzekerde zorg. En daar kijken we dan ook heel goed naar. Iemand moet klachten hebben. En de ader die moet groter zijn dan 3 mm. En er moet een verbinding zijn die niet goed werkt met het diepe adersysteem. Dus dat noemen we insufficiënte verbinding. Dus daar kijken we altijd heel goed naar of dat zo is. Dat zijn afspraken die met de verzekeraars gemaakt zijn. En soms moeten we iemand teleurstellen en dan zeggen van ja, dan is het eigenlijk nog te vroeg om te behandelen.
Is het dan niet zonde? Want escaleert het altijd van zo'n vroeg stadium naar een grotere spatader die dan uiteindelijk wel behandeld moet worden?
Nee.
Of hoeft dat niet?
Nee, dat hoeft niet zo te zijn.
Okay.
Nee.
Wat is de routing? Meldt iemand zich met spataderen eerst bij de huisarts? Komt dan met een verwijzing bij jullie op de polykliniek?
Ja, zo gaat het. Ik werk in een academisch ziekenhuis. Maar wij zien ook nog primaire verwijzingen van huisartsen. Daar ben ik ook hartstikke blij mee. Dus de huisarts kan naar de dermatoloog verwijzen. Heel veel mensen weten eigenlijk niet dat dermatologen zich ook met spataderen bezighouden. Maar dat is zeker een belangrijk onderdeel van ons vak. Maar de huisarts kan ook, het ligt een beetje aan de lokale situatie, naar de vaatchirurg. En er zijn ook flebologen, dat zijn basisartsen die zich verdiept hebben in spataderen.
Ja, dus er zijn eigenlijk 3 beroepsgroepen die zich met dezelfde ingrepen bezighouden. Oké. Okay. Ik had een oproepje geplaatst op Instagram ook. En daar reageerde een dame op uit mijn hoofd, 26. Ze heeft veel last van spataderen. En het komt ook veel in haar familie voor. Maar zij vroeg zich toch af hoe het kan dat ze op zo'n jonge leeftijd daar eigenlijk al zoveel last van heeft. Kun je daar iets zinnigs over zeggen?
Ja, goede vraag. Dus we zien ook zelfs wel eens bij pubers al spataderen. Dus er zijn families waar echt die aanleg enorm in de genen zit. Maar je moet toch alert zijn als dokter. Dat je kijkt van, goh, is er misschien iets gebeurd vroeger? Is een patiënt misschien vroeger als kind ziek geweest? Heeft hij opgenomen gelegen in de couveuse? Is er toen misschien al een trombose geweest? Leidt dat nu tot spataderen? Zo hebben we wel eens ook een jonge vrouw gehad, waarbij dat dan duidelijk werd dat er eigenlijk hoger op, dus niet alleen in het been, maar ook eigenlijk in de buik, al spataderen waren en een oude trombose.
Oké. Dat zegt dan iets over de gezondheid van alle aderen, denk ik. Hè? Moet je dan ook ingrijpen of hoeft dat niet?
Ja, dus wat ik nu zeg is wel een zeldzaamheid. Mm-hmm. Maar je moet gewoon eigenlijk heel goed kijken naar de benen. Hè, bijvoorbeeld bij deze dame die dan jou had geantwoord. En ook goed het echo-onderzoek uitvoeren. En als dat bijvoorbeeld in de lyse helemaal normaal is, dan hoef je helemaal geen zorgen te maken dat er hogerop in de buik een probleem is. Maar je moet wel met kennis van zaken goed kijken.
Ja.
Bij een jonge patiënt.
Ja, oké, helder. Is er nog iets wat we nog niet besproken hebben over spataders?
Ja, ik denk dat ik zie dat mensen er heel erg onder kunnen lijden, zeg maar. Dat je, ook al hebben ze soms geen klachten, dan hoe het eruit ziet. Mensen durven bijvoorbeeld geen rok aan, geen jurkje, dames, of niet naar het zwembad. Dus het is gewoon een klacht die wij heel serieus moeten nemen. Ook door het cosmetische aspect.
Ja, daar gaat deze podcast natuurlijk ook over. Dus dit lijkt me ook een onderwerp wat wel goed is om te bespreken. Tot jouw specialisme behoort ook het behandelen van... Ik zei net oedeem. Jij zei uitdeem, hè?
Klopt, ja.
Oedeem, maar... klopt niet?
De een spreekt het zo uit de ander. Okay. Ik geloof dat uitdeem, ja, ik zeg...
Maar... We houden het bij uitdeem. Ja, wel zo netjes. Ja, wat is dat eigenlijk? Kun je daar iets over vertellen?
Ja, dat is dus vocht wat zich ophoopt in het weefsel onder de huid... Met de echo kan je dat ook heel mooi zien. Dan zie je een soort zwarte spleten op het echobeeld. En dat kan dus vanaf de tenen helemaal omhoog lopen. En dan heb je verschillende vormen van uitdeem. En dat is meer aderuitdeem, dus veneus uitdeem. Maar je hebt ook bijvoorbeeld lymfeuitdeem. En dan is het eigenlijk, kan het veel stugger en harder aanvoelen. Dus dan is het lymfevocht wat zich ophoopt.
En dat vocht wat zich ophoopt, is dat dan door de vetcellen wat wordt aangetrokken? Of hoe zit dat precies? Kun je dat uitleggen?
Dus bij het uitdeem wat je ziet bij langdurig spataderlijden, dan is het zo dat het eigenlijk dat er een chronische ontsteking plaatsvindt. Omdat er zo'n hoge druk is in je adersysteem. En dan... Het gaat het bloed uittreden en het vocht gaat uittreden uit je aders. En dan gaat het daar ook ontsteken. En dan kan je ook roodheid en pijnklachten krijgen. Wat heel erg storend en pijnlijk kan zijn. Dus dat is eigenlijk het veneuze uitdeem. En dan heb je het lymfeuitdeem. En dan werken eigenlijk de lymfevaten niet goed. Dus dan zijn de lymfevaten niet in staat om al het lymfevocht goed... terug te voeren van je voeten naar terug naar je hart, zeg maar. En dan treedt het uit de bloedvaatjes. En dan krijg je eigenlijk ook een soort chronische ontsteking van lymfevocht. Want het hoort daar niet buiten de vaten. Dat zijn twee belangrijke vormen van uitdeem. En een derde vorm, dat is meer het liepuitdeem. Dat is eigenlijk meer een misnomer, want dat is niet vocht... Maar dat zijn meer de vetcellen zelf die opgezwollen zijn. Dan heb je ook een atypische verdeling van vet op je lichaam.
En ziet dat er uiterlijk dan ook anders uit?
Zeker, dus het liepuitdeem dat ziet er echt anders uit dan het lymfeuitdeem of het veneuzeuitdeem. Liepuitdeem, dan heb je eigenlijk gewoon slanke voeten... En dan kan je daarboven een soort manchet krijgen bij je enkels. Dat dan opeens uitstulpt. Je hebt dan hele slanke voeten, maar dan opeens... Dus dan heb je een soort asymmetrische vormen.
Omdat je weinig vetcellen hebt. Of geen vetcellen bij de voeten waarschijnlijk.
Ja, precies.
Ja. En als je bij die andere vormen van oedeem... dan zakt dat vocht ook naar de voeten.
Ja, en ik heb het idee dat je ook... Soms heb je bijvoorbeeld ook hele dikke voeten. Ik noem nu drie vormen van uitdeem. Maar je hebt ook dus uitdeem wat veroorzaakt wordt... bijvoorbeeld door medicijnen. Of door hartfalen of door nierprobleem. Er zijn allemaal mogelijke oorzaken van uitdeem. En ik heb het idee dat als je hart niet goed werkt... dat dan eigenlijk ook je voeten heel dik kunnen worden... En bij het veneuze uitdeem is het meer je voet en je enkels, je onderbenen. Dan kan je meer ook omgekeerde champagneflesbenen krijgen.
Oké, helder. Zwellen daarom je voeten ook op tijdens een zwangerschap? Is dat eenzelfde soort systeem wat dan in werking wordt gezet?
Ja, want dan is het babytje in de buik, geeft die drukte op de aderen... en dan kan het bloed uit je voeten niet zo heel goed terugstromen. Dus er is een soort... opstopping, file.
Ja, ik heb er ervaring mee. Ja, heel vervelend. Ik had een dame, sprak ik, die zich heeft laten behandelen met liposuctie van de benen. Omdat ze inderdaad haar benen wat te fors vond. De uitkomst van die ingrepen was niet heel positief. En later kwam ze bij een dermatoloog terecht en die zei ook van... Je hebt oedeem, dus je had daarvoor behandeld moeten worden. Is dat een andere manier van behandelen? Kun je daar iets over vertellen?
Ja, dus oedeem door spataderlijden behandelen we door steunkousen te geven. Maar ook door advies te geven om veel te wandelen. Dus dat je goed je kuitspierpomp gebruikt. Met je spieren pomp je dan het vocht eigenlijk terug omhoog. En ook, we kijken ook naar het gewicht. Ja, als je overgewicht hebt, dan heb je ook meer kans op oedeem. Dus het is eigenlijk een heel pakket aan maatregelen wat we bespreken.
Want bij oedeem kun je dan liposuctie uitvoeren ook? Is dat een optie?
Het ligt er dus aan wat voor soort oedeem. Als je lipoedeem hebt, dan kan je liposuctie uitvoeren. En dat is eigenlijk wel de behandeling, ja, de behandeling voor lipoedeem. Omdat we zien dat mensen daarna, want je kan er echt ook pijnklachten van hebben. En ook aanraking is heel onprettig. Kan heel onprettig zijn. En dat kan echt verminderen na liposuctie. Het wordt alleen niet vergoed.
Ja, dat had ik genoteerd inderdaad. Ik zat eventjes te kijken. Je bent verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Dan betaal je per been €1.815. Dat is nog wel pittig.
Dat zijn hele hoge prijzen.
Ja. Is dat gewoon liposuctie zoals dat ook esthetisch zou worden uitgevoerd? Of heb je een andere manier van behandelen?
Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben wel een keertje gaan kijken in een kliniek waar ze liposuctie uitvoerden, dus voor het lipoedeem. Maar de liposuctie voor, ja, gewoon liposuctie, zeg maar, als er geen lipoedeem is, die ken ik eigenlijk niet. Dit was een methode met grote naalden, zeg maar, om het
canules,
vet. Canules, ja. Precies. Ja. Om het vet op te zuigen. Dus ik was wel onder de indruk van die behandeling.
Ja, ik dacht misschien waarom ik dat ook net eventjes ter tafel bracht. Dacht ik, het is wel goed, denk ik, voor vrouwen en voor mannen. Om als ze vinden dat ze wat te forse benen hebben en daar iets aan willen laten doen. Om dan toch ook eerst een goede diagnose te laten stellen. Ook juist door een dermatoloog. Hè? Voordat je zomaar ergens naartoe gaat voor liposuctie.
Zeker.
Ja.
Heel belangrijk om te kijken wat is er aan de hand. En vaak heb je ook een combinatie. Dus naast het lipoedeem kan je ook bijvoorbeeld lymfoedeem hebben. En de vraag is, van speelt overgewicht ook een rol? En wat doet afvallen? Want lipoedeem verdwijnt niet als je afvalt. Dus dat is daar ook een kenmerk van.
Oké, helder. Ik denk dat we eigenlijk al best wel veel hebben besproken over oedeem. Heb jij nog aanvullend iets wat goed is voor onze luisteraars om te weten?
Nou, wat iets is, is denk ik dat we waar we te weinig aandacht aan besteden, is hoe we lopen. Ik kijk heel vaak hoe mensen lopen, dat ze ook echt goed hun voet afwikkelen. Veel mensen lopen met een beetje platte voeten, hè, en schoenen. En hoe je loopt is ook heel belangrijk. Als je oedeem hebt, om misschien het oedeem te verminderen.
Oké, wat is dan een goede tip? Platte schoenen, geen hakken?
Nou, het is, ja, ik zou zeggen niet altijd hakken. Maar hakken dragen is natuurlijk hartstikke leuk af en toe. Maar ja, let er goed op dat je voet goed afwikkelt.
Oké. Ik zag ook online dat er speciale fysiotherapeuten zijn die ook gespecialiseerd zijn in oedeemtherapie. Werken jullie daarmee samen of verwijzen jullie daar ook naar door?
Zeker.
Oké.
Ja, met name bij lymfoedeem. In de eerste fase, als het net zeg maar ontstaat, kan manuele lymfedrainage wel een effect hebben. Maar in de chronische fase is het niet aangetoond dat het echt werkzaam is. Maar individuele, zeg maar, mensen hebben daar wel goede ervaringen mee. Maar zeg maar, ik ben nu ook aan het werken aan de richtlijn lymfoedeem. En daarin zal de oedeemtherapie niet een heel prominente plek krijgen.
Oké. Ja, want jij vertelde over een casus van spataders in de schaamstreek.
Precies. En ja, die zien we eigenlijk de laatste tijd steeds meer. Misschien omdat we wat meer bekendheid krijgen als centrum. Of ja, mensen, hè, vrouwen durven te komen. Dat is toch een ja, gebied waar je het lastig over hebt. En misschien niet zo snel naar de dokter gaat. Maar spataderen in de schaamstreek kunnen zeer ja, heel naar zijn.
Ja, kan ik me voorstellen. Kun je dat dan ook op eenzelfde manier behandelen? Dat lijkt me allemaal heel pijnlijk daar.
Nou, precies. Dus we zijn ons daarin aan het bekwamen als team. En we hebben vorige week ook een Poolse gynaecoloog collega te gast gehad, die ons ja, uitleg heeft gegeven. En we hebben ook patiënten behandeld in de schaamstreek met ja, lokale behandeling met inspuiten. En dat, ja, dat is echt een techniek die je moet leren om te doen. Maar dat kan dus wel heel effectief zijn.
Ja, ik denk goed voor mensen inderdaad om te weten, als je daar last van hebt, dat dat dus ook behandeld kan worden. Past dat ook bij een ziektebeeld? Of is dat eenzelfde, is dat hetzelfde als het ontstaan van spataderen op de benen?
Nou, precies. Dus spataderen in de schaamstreek ja, ontstaan vaak door zwangerschappen. En meestal trekken ze dan ook weer gewoon helemaal weg. Maar in een klein aantal ja, gevallen is dat niet zo. En dan blijven ze aanwezig en klachten geven. Ja, dus bijvoorbeeld fietsen kan lastig zijn, zitten. Maar ook bij het vrije kan het heel hinderlijk zijn en storend. Dus het kan gewoon ja, door de zwangerschappen. Maar er zijn ook zeldzame syndromen waarbij je spataderen gewoon al in je als baby hebt. En die dan heel uitgebreid zijn en ook in de schaamstreek kunnen voorkomen.
Oké. Ik wil je heel erg bedanken voor dit lesje in spataders en oedeem. Ik wist er heel weinig van. Dus ik ben... Ik heb wat kennis vergaard, inderdaad. Ik ga in de show notes van de aflevering ook jouw gegevens eventjes vermelden. Mochten mensen bij je op consult willen, dan kunnen ze met een verwijzing van de huisarts bij je terecht, denk ik. Hè?
Zeker weten. Ja. Dank je wel.
Ja, ja. Dank je wel, Bibi.
Graag gedaan.
Dat was hem alweer. Ik hoop dat je het een interessante aflevering vond en nu alles weet over spataderen. Mocht je in contact willen komen met Bibi van Mondfrans, kan dat natuurlijk. Ik zal in de show notes haar contactgegevens zetten. En mocht je naar aanleiding van de aflevering een vraag hebben voor ons, dan kun je ons bereiken via wiemooiwilzijn.nl. Mijn naam is Sietske Atsma. Bedankt voor het luisteren naar de Wie Mooi Wil Zijn podcast. Dag knappert.
Wie mooi wil zijn.
Wie mooi wil zijn.
Wie mooi wil zijn.
Wie mooi wil zijn.
Wie mooi wil zijn. Billen.
Borsten. De neus.
Een facelift. Schaamlip.
Acne.
Littekens.
Moedervlekken in het gezicht.
Ja, iedereen is onzeker.